Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren en kinderen, alle gasten en lijfluisteraars, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook vanmiddag zal dominee Van der Toren uit Heerde de dienst leiden. We lezen uit de Bijbel 1 Petrus 4. Namens de kerkraad zijn er de volgende afkondigingen. Volgende week zondag zullen in de middagdienst de nieuw benoemde ambtsdragers bevestigd worden. En kunnen we afscheid nemen van de broeders die in de ambtsperiode gediend hebben. Voor de laatste psalm zijn er twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede collecte is bestemd voor de emeriticas in het kader van de kerkelijke kassen. De collecte bij de uitgang is ook vanmiddag weer voor het bouwfonds. Als inleiding op deze dienst gaan we zingen psalm 23 vers 1. De kerkenraad wenst iedereen die hier aanwezig is of die ergens anders met ons is verbonden een gezegende dienst toe.
Verhef uw hart tot God. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, in de naam van de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijk geschonken van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 25 van mensen in nood. Mensen in ellende, mensen die haters kennen. Vanmiddag zal het gaan over kerk onder het kruis. En dan wordt niet bedoeld dat wij allemaal een kruis hebben te dragen. En bij de een is dat ziekte en bij de ander is dat andere moeite. Maar dan gaat het over het kruis dragen omwille van de naam van Christus. En voor al die mensen die dat ervaren, zingen we Psalm 25 vers 9 en 10, omdat dat het ervaren is van al Gods kinderen. Daarover gaat het in de dienst. Psalm 25 zingen we samen. Nu we vanmiddag samengekomen zijn, willen we samen het geloof belijden in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En we zingen dan Psalm 84, vers 6. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven en op hem vertrouwen. Laten we in dat vertrouwen het geloof belijden. Doet u het in uw hart met me mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald ter helle. De derde dag weer is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Willen we ook vanmiddag luisteren naar het woord van de Heer. We lezen uit het Nieuwe Testament, uit de eerste brief van de apostel Petrus, het vierde hoofdstuk. De schriftlezing voor vanmiddag is 1 Petrus 4 en de tekst voor de prediking, dat zijn de laatste versen vanaf vers 12. Petrus schrijft daar: wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan, en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hem betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief of kwaaddoener of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. Amen. Voor we gaan luisteren naar de bediening van het Heilige Evangelie, willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken, het gebed en een bijzondere plek geven in de gebeden voor de vervolgde kerk. Laten wij bidden. Almachtige en eeuwige God, u die alles gemaakt hebt, u die alles in uw handen houdt, u die zo groot bent dat u alle sterren kent een naam gaf, u die zo hoog verheven bent dat u de hemel hebt als uw troon en de aarde als een voetenbankje, u die zo machtig bent dat u maar hoeft te spreken en het is er en te gebieden en het staat er, u die zo heilig bent dat de zonde niet bij u kan bestaan, dat u de zonde haat. U die de zondaar lief hebt. Heere, dat is het wonder als wij vanmiddag samenkomen. Dat u de heilige God, die zo hoog en zo groot bent, die een ontoegankelijk licht bewoont, die niemand ooit heeft gezien of zien kan, dat u zichzelf zichtbaar maakte in uw Zoon. En dat u ons hier vanmiddag kent. Dat u niet alleen de sterren hebt geteld, maar ook de haren op ons hoofd. En dat u alle schuilhoeken van ons hart kent. Dat u als de beste weet wat we nodig hebben. En dat u ons zoals we zijn lief heeft. Heere, wij raken daar niet over uitgedacht. Vooral niet als we onszelf een beetje hebben leren kennen in het licht van uw woord. Wat is het dan een eeuwig wonder dat u, de heilige God, zich vader wilt noemen van onheilige mens. Omdat ze, als ze geloven in de Heer Jezus Christus, gewassen zijn met zijn bloed en rein voor u mogen staan. En ook dat begrijpen we niet. Tegelijk rechtvaardig en zondig. Heere, we willen u bidden dat we leren wie we mogen zijn door de Heer Jezus Christus. En dat we boven alles ook zo mogen leven tot uw eer door het werk van uw Heilige Geest. Heere, we willen u daarom vragen als we zo ons hoofd en ons hart vanmiddag voor u buigen, dat u ons opzoekt en dat u ons onderwijs geeft vanmiddag. En dat we het niet alleen maar mogen begrijpen, daar bidden we u allereerst om. Dat we uw woord begrijpen, maar vooral, Heere, dat we het verlangen hebben om dat te gaan doen. En dat we ook daadwerkelijk in uw wegen gaan. Dat u ons daartoe aanspoort. En dat we daarbij het oog gericht houden op de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Hem aan wie alle macht in de hemel en op de aarde gegeven is. We bidden u, Heere, dat we vanmiddag leren om te kijken met uw ogen. Om te kijken vanuit uw perspectief. En om zo het lijden van deze tegenwoordige tijd te wegen. Heere, we bidden u dat we ook toegerust worden als dat lijden komt om staande te blijven. U bent toch dezelfde die tegen Petrus zei, maar ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou ophouden. We bidden u dat dat bij ons zo zal zijn als we u al kennen. En we bidden u vooral als we u nog niet kennen dat u ons daar verlangend naar maakt. Verlangend naar dat heerlijke, de gemeenschap met u die hier al mag beginnen en dan in eeuwigheid voortduurt. Heere, wilt u ons toerusten en ons terughalen als we bij u weggedwaald zijn, ook vanmiddag. Heere, we danken u dat we in alle rust en vrijheid samen mogen komen met mensen die, omdat ze verhinderd zijn, meeluisteren. We danken u voor die middelen. Ook, Heere, belijden we het u dat we gemeenteleden missen. U weet waarom ze er niet zijn. We vragen u dat u zich over hen ontfermt, in het bijzonder als ze zich aan uw woord en wegen niet gelegen laten liggen. Wilt u ze bewaren voor alle kwaad en hen terugbrengen. En als ze om redenen die grond hebben weg zijn, Heere, sterkt u ze dan in het werk dat ze doen. In de zorg die ze hebben, in het ziek zijn. O Heere, wilt u dan bij een ieder zijn, maar dat staat bovenaan. We hebben alle vrijheid om te komen. En dat is een onderscheid met zoveel van uw kinderen die de dood in de ogen moeten zien, die vandaag in het geheim samenkomen, die met een schuilnaam elkaar moeten benaderen, die misschien vandaag in de gevangenissen wegkwijnen omwille van uw naam. O Heere, het is uw kerk, het is uw lichaam, Heere Jezus Christus, u weet wat iedere lid van dat lichaam behoeft. We bidden u dat u daar vrede schenkt. En dat u van mensen die vervolgen, wilt dat die volgelingen worden. En dat zij die vervolgd worden mogen vasthouden aan uw grote naam. Heere, dat ze hun treden in uw spoor zetten, opdat hun voet niet uit zou glijden. Heere, we bidden u dat u de verdrukking vermindert. En tegelijk weten we dat u die verdrukking ook wilt gebruiken. Dat soms een hoger doel dient. Dat wij kleine, zondige, zwakke mensen niet begrijpen. Maar als het in uw ogen beter is, dat er verdrukking is, als uw kinderen daardoor sterker staan in het geloof, Heere, laat het dan begaan, maar sterk dan wel uw kinderen, als u ze zoveel te dragen geeft. Geef dan dat zij het mogen weten en mogen gaan belijden dat u hen draagt. En dat het daarom kan. En dat ze daarom zijn, niet als mensen zonder hoop, maar als mensen die hoop hebben. En dat ze weten van een levende Heer. Heere, wilt u in het bijzonder ook de evangelieprediking en de zending zegenen, allen die op eenzame posten gesteld zijn. We bidden u voor het werk van bijbelvertaling, van bijbelsmokkel, van geheime conferenties die plaatsvinden. En we vragen u dat doorgang mag vinden, dat uw kerk zal groeien tegen de verdrukking in. We bidden u in het bijzonder voor die landen waar de politieke situatie heel instabiel is. We bidden u voor landen als Syrië, Irak. Heere, dat u daar vrede geeft, opdat ook uw kerk daar in vrede mag wonen. We bidden u in het bijzonder vanmiddag dat u die duivelse organisatie van IS wilt verstrooien, vernietigen. Heere, wij weten dat u een God bent die recht spreekt. En dat u een tijd geeft van genade, ook voor hen, om zich te bekeren. Maar Heere, als ze dat niet doen, als ze zich blijven verharden, wilt u ze dan oordelen en recht spreken. Omdat het bloed van uw kinderen tot voor uw troon mag komen. En dat u naar de stem van de zielen onder het altaar hoort, die roepen, hoe lang nog, Heere, hoe lang nog. Heere, we bidden u het ook voor die mensen in Nigeria die te lijden hebben onder Boko Haram. Mensen in Kenia die de schrik in de benen hebben om zoveel doden op het alleronverwacht. Heer, en zo is uw kerk een kerk die bloedt uit 1000 wonden, 1000 noden, 1000 zorgen, kwellen ons angstvallig hart. Wilt u dan laten merken van hen af te weten, een God van nabij te zijn, de God die weet wat lijden is, die immers zijn zoon overgegeven heeft tot in de dood. Heere Jezus, u die het lijden in uw handen draagt tot op dit moment, wilt u zich ontfermen. Bidden u niet alleen voor het werk dat op verre zendingsvelden mag gebeuren in Siberië, in Thailand, maar ook het werk dat in Nederland gebeurt vanuit onze gemeente. We bidden u voor al het kerkenwerk, we bidden u voor de beide predikanten en hun gezinnen, dat u hen zegent, zo zegent dat ze met vreugde mogen arbeiden, dat ze gezondheid, moed en krachten hebben om als arbeiders eerst van de vruchten te genieten, maar dan in overvloed uit te delen van uw menigerlei genade. Wilt u geven dat ze met vreugde uw woord bestuderen, opdat ze de gemeente vol mogen gaan in de grazige weide van uw woord. En geeft u dat de gemeente dan in zijn lengte en zijn breedte en zijn diepte gebouwd wordt in het allerheiligst geloof door hun dienst. Heren, want zij die hun dienst ten volle verrichten maken dat zij goed aangeschreven staan bij u en bij de mens. Geef dat dat zo gemerkt mag worden. Wilt u ze nabij zijn? Wilt u bij de kerkenraad zijn in alle beslissingen die genomen moeten worden, belangrijke vergaderingen die er zijn. Heren, geeft u hen ook moed en krachten om achter de grote herder van de schapen aan te gaan en ook het werk in zijn handen elke keer weer te leggen en dan trouw te werken. Heere, geeft u in de gemeente een open huis, een open hart, opdat we ook daarin op u gericht mogen blijven. Heere, we bidden u voor het werk dat er in onze kerken gebeurt, aan de universiteit, het curatorium. We bidden u dat daar uw zegen op rust, ook als jonge broeders zich aan kunnen melden om opgeleid te worden tot predikant binnen onze kerken. Als er zoveel met emeritaat gaan en de boel vergrijst, heren, dat is u ook niet onbekend. En we bidden u daarom dat u arbeiders uitstoot, opdat zij mogen werken in die oogst die immers gereed staat. Heren, geeft u het ook in deze gemeente, jonge broeders, in het hart, het verlangen u te dienen met hun hele leven. Heren, sterkt u hen en wilt u hen dan ook brengen tot dat moment dat ze naar het curatorium toestappen. Heren, we vragen u dat u de studenten die opgeleid worden zegent, dat u ook geeft dat er binnen het geheel van onze kerken getrouwheid en waarheid en boven alles de genade van de Heer Jezus gemerkt zullen worden, opdat we tegen de berichten in mogen belijden dat er toch groei is, omdat het uw kerk is en omdat het niet buiten u omgaat. Heren, we vragen u of u wilt zijn bij zendingsgemeenten, bij evangelisatiewerk, dat ook in ons land zo bitter hard nodig is. Dat u ieder van ons een taak geeft voor de buurman en de buurvrouw. En dat u geeft dat er zo door onze levens en woorden heen mensen getrokken worden tot een gemeente die zal zalig worden. Ja, Heren, we leggen dat werk van uw koninkrijk, ja, van de hele wereld, uw wereld, in uw handen. En we bidden u, ontfermt u zich totdat u komt. En ook daar willen we vanmiddag om bidden. Heere Jezus, kom spoedig. Zegen ons zo vanmiddag. Zegen uw dienaar die het van u verwacht. En spreek van boven het verzoendeksel af. Wij, als uw gemeente, wij willen luisteren. Hoor zo naar ons in de vergeving van de zonden, alleen om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen we van Psalm 37, de versen 1 en 2. We zingen in vers 37, vers 1, dat we maar niet over de voorspoed van hen die de kerk verdrukken, ontstoken moeten zijn, boos moeten zijn, want uiteindelijk zullen zij vergaan, dat zegt vers 1. Maar wat ons betreft, vers 2, stel op de Heere in alles uw betrouwen. Psalm 37, 1 en 2. na het amen van de prediking zingen we van Psalm 73, de versen 13 en 14. De verkondiging die zal zijn over, zoals gezegd, 1 Petrus 4 vanaf vers 12 tot en met vers 19. En ik lees nogmaals de versen 12 en 13 met u. Daar luidt het woord van God en onze tekst. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Gemeente van de Heere, we zijn de laatste tijd nogal geschrikt, dat duurt al wel een jaar denk ik, door allerlei rampen en ook door vervolging, ernstige berichten, met name wat de Islamitische Staat aanricht, de gruwelen, de berichten daarvan die ons bereiken, dat is verschrikkelijk. En niet alleen daar trouwens, in Nigeria, hè, met Boko Haram en Al-Shabaab in Kenia, recent nog, stuk voor stuk gruwelen die zich richten heel bewust tegen de christenen. He, daar begon het zo'n beetje mee in augustus, dat je hoorde dat in de stad Mosul in Irak, dat de christenen aan de buitenkant van hun huis de Arabische letter N moesten plaatsen. Dat is een teken dat zij horen bij de Nazareners, he, bij de mensen die geloven in Jezus van Nazareth. En ieder die dat deed moest ofwel een enorme hoge boete betalen, en als ze niet konden, dan werden ze gedood of ze moesten vluchten. Ze werden gemerkt met een teken om te worden gedood. Fysiek lijden dat vele christenen vandaag de dag overkomt. En wij zitten hier en we hebben het goed en we vinden het fijn. Stel ik me voor dat je hier in alle vrijheid zit en we vinden het wel erg, al dat lijden. Maar we zijn toch wel blij dat dat ons niet treft, zo stel ik me voor. En tegelijk, ons niet treft. Ook in Nederland hebben we het als christenen steeds minder breed, als ik het goed zie. De hitte van de verdrukking komt dichterbij. Dat er heel veel radicale moslims naar het Midden-Oosten gaan, afkomstig uit Nederland. Dat je merkt in allerlei bewegingen en in berichtgevingen dat die groeperingen groeien. Dat is de ene kant, maar de andere kant, die is misschien nog wel gevaarlijker in Nederland, namelijk dat die atheïstische Nederlanders, die antichristelijke Nederlanders, het ons steeds moeilijker gaan maken in het onderwijs, in de politiek. We voelen de hete adem in onze nek. Ons land heette christelijk, maar is het echt niet meer. Vergeet het maar. En waar je dat misschien nog wel het meeste aan merkt, dat is het antisemitisme. Wat is dat nou, hè? Het gaat nergens over. Dat er mensen zijn die Jood zijn en dat er daarom een enorme haat tegen is. Je snapt het niet. Wat heeft een Jood misdaan? Hij is Jood. Dat heeft hij misdaan. Zo onbegrijpelijke, onberedeneerde haat die zich richt tegen dat volk van God. Tegen dat volk waaruit ook onze Heer Jezus Christus afkomstig is. Die haat die je steeds vaker ziet, die treft ook christenen. Je zou op internet eens allerlei internetfora over moeten struinen. Je zou er ziek van worden. Dus het lijden komt ons ook steeds naderbij. Maar ik wil nog een stapje verder gaan, gemeent. Want vanuit onze tekst wordt duidelijk dat het lijden bij een christen hoort. Dat kan niet anders als je bij Jezus Christus hoort, dat je ook omwille van hem lijdt. Kan niet anders. En het thema waaronder we daarna willen luisteren, dat is kerk onder het kruis. En we letten dan in de verkondiging op drie gedachten. Eerst op het lijden, dan op de volharding en in de derde plaats op de heerlijkheid. Kerk onder het kruis, dat geeft in de eerste plaats lijden. Dat vraagt in de tweede plaats volharding. Maar dat brengt uiteindelijk in de derde plaats tot heerlijkheid. Gemeente, we zijn zomaar midden in een brief gevallen. En ik weet niet hoe u dat doet als u nog een brief krijgt, maar dan begin je meestal niet middenin, dan begin je bij het begin en dan lees je hem zo achter elkaar door. Nou, dat doen we vanmiddag niet. Maar het is wel heel goed om samen te ontdekken, wat is nou deze brief? waaruit we gelezen hebben. En dan, als je bij het begin begint, ontdek je dat deze brief van Petrus afkomstig is, die deze brief schrijft aan christenen in Klein-Azië, het huidige Turkije. En die christenen, ze zijn nog niet heel lang christen, die hebben het moeilijk. Ze hebben te maken met vervolging en met lijden, omdat ze christen zijn. En dat is nog niet zo erg als nu, die intensieve vervolging in Irak. Maar een aantal jaren nadat Petrus dit geschreven heeft, is het inderdaad wel zo ernstig en intensief geworden. Maar goed, al was het dan nog niet zo intensief, toch wisten deze christenen wat lijden als christen was. En dat had ermee te maken, daarom noemt Petrus ze zo, dat ze een vreemde geworden waren. Hij noemt ze vreemdelingen. En dat was niet omdat het asielzoekers zijn of omdat ze ergens vandaan gekomen zijn en ze zijn verhuisd. Het zijn mensen die er altijd hebben gewoond. Ze hebben daar hun roots, hun wortels, hun familie, hun vrienden, hun werk altijd gehad. Altijd daar opgegroeid. En toch zijn ze anders geworden. Namelijk door het geloof in de Heer Jezus Christus. Toen zijn ze hun zonden gaan zien, door de liefde van God zijn ze daarmee gaan breken. En ze werden anders. Ze werden vreemdeling. En dat is nou precies waar het een beetje misgaat bij de mensen om hen heen. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar je hebt zo in elk dorp en elke stad wel van die mensen die wij, gewone mensen, hoe gewoon zijn we nou eigenlijk, maar die wij vreemd noemen. Ik weet niet of u ze in de straat hebt of in de wijk, je kent ze wel. Je geeft ze misschien nog wel een bijnaam ook. Wat is dat met mensen die wij wat vreemd vinden? Daar willen we ons van distancieren, daar willen we niet bij horen. En we benoemen dan de dingen waarin ze vreemd zijn, om maar te laten zien, nou kijk eens, zij zijn echt anders. Gelukkig ben ik zo niet. Nou, zo deed de omgeving dat bij de christenen daar. En wat krijg je dan? Pesterijen. Ze werden buitengesloten. De christenen, de maatschappij moest hen niet meer. Ze werden bespot, genegeerd, in de hoek gezet. Ze deden niet meer voor vol mee. En hun geloof, hun Jezus werd belachelijk gemaakt. En als je daarover doordenkt, dan had dat nogal wat consequenties. Want dat was overal. Hè? Dat was op je werk, bij je baas. Maar het kon net zo goed op school zijn, bij de kinderen. En in de straat, en bij je vrienden, en bij je familie, noem maar op. En dan hebben we het over christenen die nog niet heel lang tot geloof gekomen zijn. Weet u, op een bepaalde manier vonden die christenen dat onbegrijpelijk. Ze snapten dat niet. Ze hadden toch de liefde van God gezien. Ze waren nu toch op de weg van de waarheid. Op de weg van God. Ze deden nu toch juist wat goed was. En dat verwacht je toch niet, als je iets doet wat goed is, dat je dan moet lijden, dat dat op tegenstand stuit. Dat verwacht je toch niet? Dan reken je toch niet op lijden? En dat was voor hen onbegrijpelijk, maar als ik me sterk vergis, dan is dat bij ons net zo, toch? Lijden, dat is iets wat wij, nou ja, toch maar een beetje vreemd vinden misschien als christen. Als ons pijn en lijden overkomt, dan zeggen we dat hoort niet. En dat is op een bepaalde manier wel begrijpelijk. Dat wij met z'n allen succes willen hebben en zo worden we ook in de maatschappij gevormd. Dat we voorspoed moeten hebben enzovoort. En die gedachte kun je dan ook in de kerk tegenkomen. God is toch voor ons? Ja. En dus, denken we dan, kunnen we denken, kan het niet meer misgaan? Dan denken we, de Heere zegent ons toch? En als Hij ons zegent, dan hebben we succes en dan komt de voorspoed. Ja, gemeente, weet u wat dat is? Dat is nonsens. Dat is onzin. Als je de Heere Jezus mag geloven, dan moet je niet rekenen op een pijnvrij leven. Dat is een hele rare gedachte die je nergens in de schriften zo tegenkomt. Als je een getrouw christen wilt zijn, en natuurlijk, gemeente, dat is wel de vraag. Of je de Heer Jezus trouw wil blijven volgen in voor- en tegenspoed. Dat is voor ons allemaal, voor mij net zo, een vraag. Maar als je getrouw christen wilt zijn, dan kan dat nooit zonder te lijden. Toch? Dat zegt de Bijbel, toch? Dat zegt Jezus, toch? Jezus zei, in de wereld zult u verdrukking hebben. Hij zei het, u zult door allen gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zegt hij erbij, Johannes 15, als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Herinner u het woord dat ik u gezegd heb, een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij mij vervolgd hebben, en hoe hebben we dat de afgelopen weken, met name in de lijdenstijd en met Goede Vrijdag niet gezien. Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Gemeente, op die voorwaarden zit u hier vanmiddag. Lijden hoort erbij. Dat is de voorwaarde om de Heer Jezus te volgen. Nee, begrijp me goed, dat betekent niet dat christenen van pijn en lijden houden, absoluut niet. Betekent niet dat een christen pijn en lijden en verdrukking opzoekt en uitkiest. Tuurlijk niet. Het is voor u net zo goed als voor mij, is het een schrikbeeld te moeten denken dat je inderdaad in die vuuroven komt van de beproeving. Dat je als je gezin hebt, net zoals ik, dat je eraan denkt dat je kinderen je worden weggenomen. Worden vermoord, verkracht. Dat je vrouw voor je ogen wordt neergeschoten. Ik moet er niet aan denken. Natuurlijk, dat is een schrikbeeld. Maar Petrus zegt in vers 12, geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Twee keer dat woordje vreemd, alsof hij er nog een dikke streep onder wil zetten. Zeg, daar moet je nou niet van opkijken. Dat moet je niet verbazen. Nee, zegt Petrus, als dat er is, dan is dat tot onze beproeving. Dat is een beetje een lastig woord, beproeving. Ik weet niet of we dat allemaal begrijpen. En voor de jongens en meisjes weet ik ook niet of ik het helemaal duidelijk kan maken. Maar je kunt dat woord een beetje zichtbaar krijgen als je denkt aan een goudsmid. Kijk, ik weet niet, als je naast papa of mama zit of ze een ring hebben, of dat je moeder wellicht een sieraad in de oren heeft, van goud of van zilver. Nou, zo ligt het natuurlijk niet op de grond. Hè? Dat goud, dat is natuurlijk eerst ergens in een berg of in een mijn gevonden. En daar zat allerlei spul omheen, grond en aarde en rots. En dat moest er natuurlijk wel eerst uit voordat er een ring van gemaakt kon worden. Nou, en wat doet zo'n goudsmid dan? Die pakt zo'n ruwe klomp met van alles en nog wat en die legt dat in het vuur. En dan zou je denken, dat is toch dom? Dan gooi je het goud in het vuur, dat moet je niet doen. Ja, maar dat doet hij dan om dat goud te beproeven. En dat betekent, alles wat geen goud is of zilver, dat brandt weg door de hitte van het vuur. En zo'n smid gaat er net zo lang mee door, totdat hij het pure goud overhoudt. Petrus zegt, dat is het. Als er lijden is, dan is dat tot beproeving. God vindt zijn kinderen zo kostbaar, gemeend. Ze gaan hem zo aan het hart, dat hij ze als het ware in zijn hand neemt en in het vuur houdt van de beproeving en van de reiniging. Hij zuivert zijn kinderen. En dat betekent alles wat onheilig en onzuiver is, dat moet weg. Petrus zegt, zo gebruikt God die zware beproeving, die zware verdrukking, om christenen te beproeven. En dat wil zeggen om ze sterker te maken. En natuurlijk, dat is pijnlijk. En dat kunt u soms ook wel onbegrijpelijk vinden, gemeend. Dus net als je als een wijngaardenier, hè, dat die een wijnstok gaat snoeien. Dat is heel dom, denk je dan. Er zitten allemaal van die mooie druifjes aan en dan gaat hij daar iets afhalen. Denk je, laat ze nou hangen, dan heb je druiven. Nee, die moet er wel in snoeien. Wil die tros werkelijk vol en groot worden? Er meer vruchten komen. Dat is hoe de Heere het kwade dat christenen overkomt gebruikt. Hij gebruikt dat met een goed doel. Namelijk zijn kinderen klaarmaken voor de eeuwige heerlijkheid. Maar dat is dus wat die christenen moeten bedenken. De wereld die je verdrukt, die denken wij duwen ze eronder en we hebben ze eronder en we hebben ze nu. Maar in werkelijkheid, zegt Petrus, is het zo dat op dat moment de Vader zijn kinderen omhoog haalt en sterker maakt. Dat is er aan de hand. En Petrus zegt, dan moet je niet verbaasd zijn, alsof je iets vreemds overkomt. En dan moet je ook niet verbaasd zijn. En ik zeg het met eerbied toch een beetje plat. Het is niet met al die christenvervolging bij IS. Alsof God met de handen in zijn haar zit gemeend. Alsof God het ook niet meer weet wat er allemaal gebeurt. Alsof de Heere machteloos is. Nee. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Maar deze God, hij gebruikt dat verschrikkelijke. Dat mensen elkaar aandoen. Om zijn kinderen klaar te maken voor de eeuwige heerlijkheid. En dan kun je je voorstellen dat als Petrus dat schrijft, dat er dan gemeenteleden geweest zijn die zeiden, ja maar Petrus, dat doet zo'n pijn, dat is zo erg. En dan stel ik me zo voor dat Petrus gezegd zou hebben, ja, ik zeg ook niet dat het geen pijn doet. Ik zeg dat je er niet verbaasd over moet zijn. Een slaaf is niet meer dan zijn Heer. Ze hebben het bij Jezus gedaan. Ze zullen het ook bij jou doen. Want dat is waar Petrus vervolgens op wijst. Hè? Als een christen lijdt, doet hij dat niet zomaar los als individu. Maar als een christen lijdt, dan is dat, zegt hij, gemeenschap met het lijden van Christus. Als je als christen lijdt, dan maak jij deel uit van wat hij heeft moeten doorstaan om zondaars te redden van de eeuwige dood. Ik zei het net, Goede Vrijdag. En trouwens, wat had Jezus misdaan? Wat had Jezus nou misdaan? Hij had zieken genezen. Had doden opgewekt. Melaatse gereinigd. Liefde uitgedeeld. Hij deed goed. Hij was de geopenbaarde liefde van God. En je zou zeggen, wat is daar nou op tegen? Maar u weet waar het de Heer Jezus gebracht heeft. Op die openbaring van de liefde van God is de Satan afgevlogen met zijn duizendtallen. En zo is Jezus gekruisigd geworden. En gemeente, waar ik mee begon met het antisemitisme, dat je dat niet begrijpt. Onbegrijpelijke haat, waarom? Die haat die Jezus daar bracht, die haat is er nog steeds voor ieder die leeft van zijn borgtochtelijk werk. Echt waar, als je nou als christen wilt leven, dan moet je niet denken dat de wereld in de rij staat om te applaudisseren. Vergeet het maar. De wereld zal je erom haten. Het brengt je bij het kruis. En toch zegt Petrus, als je nou moet lijden omwille van Christus, dan hoef je niet bij de pakken neer te zitten en te zeggen, nou moet mij dat nou overkomen. Nee, Petrus zegt, dan heb je een reden om je te verblijden en te verheugen. Dat had hij van de Heer Jezus geleerd in de bergrede. Daar had Jezus het al gezegd, zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Dat is wat Petrus zegt, als je dan deelt in dat lijden van de heiland, dan mag je ook delen in zijn heerlijkheid. En dat lijden, dat is verschrikkelijk, maar dat is maar tijdelijk. Maar die heerlijkheid, die duurt voor eeuwen. En gemeente, als het nou over ons gaat, hè, dan kan het ons dus net zo treffen. Als je een opleiding volgt en ze vinden het belachelijk dat je hier zit op zondagmiddag met mooi weer. Of als je hier zit, maar je merkt in de kring van de gemeente en misschien wel van je eigen gezin of van de familie, dat ze het belachelijk vinden dat je zo serieus bent. Of je merkt het misschien op straat als de vervolging in ons land erger wordt. Als het nou zo is, of gemeente, als het nou zo wordt, wat doe je dan? Wat doe jij dan? Wat is uw reactie verloochen je dan de Heere? Of blijf je hem dienen? Verloochen je hem die om ons trouw gebleven is tot in de dood? Of blijf je trouw? Een tweede, volharding. Want misschien denk je wel, ja, volharding. Maar hoe kan ik dat dan ooit? Als dat lijden komt, in al zijn scherpte en hevigheid, hoe houd ik het vol? Nou, gemeente, ik denk niet dat wij dat aankunnen. Ik weet wel zeker dat wij dat niet aankunnen. Niet vanuit onszelf. Maar gemeente, wat voor de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Daarom is de trooster gezonden, de Heilige Geest, om ons te helpen en te leiden. Juist in de grootste beproevingen, omdat we zo kerk zijn onder het kruis. En dat is dus duidelijk. Als je Jezus volgt, dan brengt dat lijden met zich mee. Kijk maar om je heen. Maar Petrus zegt erbij, ja, er is nog één manier waarop je ook kunt lijden. En dat is een hele verkeerde manier. Namelijk als je in de gevangenis terechtkomt, niet omdat je een christen bent, maar door je eigen schuld. Want je kunt in de gevangenis komen omdat je christen bent. En Petrus zegt, dan ben je zalig. Maar als het door je eigen schuld is, dan waarschuwt hij ons. Laat niemand van u lijden als moordenaar of dief of kwaadoener. Of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Er wordt op ons gelet, dat weet u wel. Omdat we hier kerken, omdat we trouw willen zijn, er wordt op ons gelet. Maar laat het dan nooit zijn dat iemand een aanleiding heeft als die je leven ziet. Dat die kan zeggen, is dat nou een christen? En dat ze je vervolgen om het kwade dat je doet. Geef alsjeblieft goddelozen geen reden om je te vervolgen. En als je dan terwijl je goed doet vervolgd wordt, dan heb je ook geen reden om te schamen. Want dan ben je zalig. Dat zegt Petrus, hè? Petrus weet wat dat is om je te schamen vanwege het lijden. Petrus die bang was voor het lijden. Ontzettend bang. Hij had het tegen Jezus gezegd. Ik zal voor u lijden en zelf met u sterven. Maar toen het zover was, toen schaamde hij zich voor Jezus Christus. En hij verloochende zijn meester. En daarom, hij weet dat dat ook dreigt voor die mensen in 1 Petrus. En hij waarschuwt je. Schaam je niet. Jonge mensen, waarom zou je voor de Heer Jezus schamen? Wat heeft hij je ooit misdaan? Wat heeft hij je nou gedaan? Hij heeft de vloek gedragen. Hij heeft de vrijheid verdiend. Om voor zondaren plaats te maken in het huis van God. Hij heeft je niets misdaan. Schaam je daarom niet om voor zijn naam te lijden. Petrus zegt, alsjeblieft, hou vol. En als dat lijden komt, niet je schouders laten zakken, maar je verblijden en God verheerlijk. En misschien vindt u dat onderdeel trouwens wel het lastigste van wat Petrus zegt. Ja, dat er lijden komt, dat weten we ook wel. En het is goed dat u het nog eens zegt. Maar goed, als het lijden komt, dat is erg genoeg. Maar dat je dan, als dat lijden komt, dat je je dan moet verblijden en verheugen. Dat snap je toch niet? Snapt u dat niet? Je verblijden en verheugen als je lijdt omwille van Christus. Waarom zouden we dat misschien niet kunnen begrijpen, gemeente? Zou dat misschien kunnen komen omdat we te weinig stilstaan bij het lijden van de Heer Jezus? Zou dat misschien kunnen komen omdat wij christenen zijn geworden die heel graag willen delen in de heerlijkheid? Maar die tegen het lijden zeggen, nee, hou dat maar voor uzelf. Komt dat dan misschien omdat wij heel erg gericht zijn op onszelf en dat het allemaal goed gaat? Op ons leven en dat we hier in vrede leven. En dat we vergeten dat de Heer Jezus zegt, achter mij, dagelijks je kruis op je nemen en mij achteraan. Dat we vergeten zijn dat de Heiland notabene, van wie we als je aan tafel mag aangaan, beleidt, hij is mijn Heiland, ik kan niet zonder hem. Dat hij tegen u zegt, in de wereld zul je verdrukking hebben, jij, u, als je mij volgt, dan zul je verdrukking hebben. Als ik het iets anders vraag, met een persoonlijke vraag die mezelf net zo goed stel, dan is het deze vraag. Leef ik wel op de weg van God? Leef ik naar de wil van God? Leef ik in dienst van God? De Heer Jezus, van wie ik zijn naam belijd, in elk geval hier in de gemeente, is hij echt mijn alles? Is het nou zo dat de Heere mijn hele leven mag hebben? Of zeg ik, Heere, het is voor u en het is voor mij dat je een stuk voor jezelf houdt. Want gemeente, daar gaat het vanmiddag om. Dat je dus volhardt en dat je helemaal volhardt. Want alleen wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Hoe kan dat dan? Nou gemeente, zo door te leven vanuit Jezus Christus. Door je te verblijden en te verheugen. Door gericht te zijn op hem van wie je weet dat hij de dood gesmaakt heeft. Maar dat hij nu verheerlijkt is en zit aan de rechterhand van de Vader. Dat je gericht bent en blijft op hem. En dat als het lijden komt, dat je bedenkt, ja, hij heeft het lijden, heeft hij voorzegd, maar hij heeft de heerlijkheid beloofd. Had u het daar niet over afgelopen maandag? Wedergeboren tot een levende hoop. Tot een erfenis die voor ons is weggelegd. Dat is je verblijden en verheugen in de Heer Jezus Christus. En als het nou zo is dat mensen je inderdaad pesten en gaan smaden. Wil je dan dit niet vergeten? Als ze je inderdaad smaden omdat je christen bent, omdat je de naam van Christus draagt en omdat je hem niet wil verloochenen, wil je dan bedenken dat die haat die op u en op jou afkomt, dat die helemaal niet om u en om jou gaat. Maar dat dat de haat is tegen de Heere Jezus Christus. Wilt u niet vergeten dat bij alle christenvervolging het niet gaat om die mensen, maar om Jezus? En als het jezelf betreft, wil je dan niet vergeten te bidden, Heere, ik weet het, het gaat niet om mij. Het is het te doen om u, lieve Heere Jezus. En als ze je vervolgen, dan zien ze blijkbaar iets van hem in je. En daar mag je God voor danken. Maar vergeet het niet, gemeente, wat je leest. Wat je meemaakt. Het gaat om Jezus Christus. In elke christen die verkracht wordt. In elke christen die bespuwd wordt. Die bespot wordt. Die geslagen wordt. Die gestenigd wordt. Die in de gevangenis gegooid wordt. Is het zo dat de Heere Jezus Christus wordt verkracht. Wordt geslagen. In de gevangenis geworpen. En gekruisigd. Dat merk je als Saulus van Tarsen tot bekering komt. Hij heeft de christenen vervolgd, erger nog dan ISIS nu. Blazende dreiging en moord. En als dan de Heer Jezus hem stilzet, dan zegt hij, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Al die christenen die hij heeft vervolgd, de Heer Jezus zegt, je hebt mij vervolgd. Laten we dat niet vergeten. En als dan het lijden komt dat je je niet afvraagt, waarom ik? Waarom overkomt mij dit? Maar dat je nou met wat je overkomt, uiteindelijk bij de Heere terechtkomt en gaat vragen, Heere, hoe kan ik u verheerlijken in deze situatie? Hoe mag ik nou u lief hebben, die zich voor mij heeft overgegeven tot in de dood, de allerdiepste angst en smaderhel, opdat ik zou leven met God? Hoe mag ik hem dienen? Hoe kan ik hem mijn liefde laten zien? En dat leidt in de derde plaats tot heerlijkheid. En je kunt het wel denken, hè, soms. Interesseert het God niet? Ziet God het niet? Laat hij dat dan zomaar gebeuren? Dat zijn kinderen zo ernstig worden vervolgd en verdrukt, kan het hem niks geven. En wel gemeend. Het kan God alles schelen. Het is niet zo dat het lijden God niets doet. Integendeel, door dat lijden zond hij juist zijn enige zoon. En de Heer Jezus Christus, hij kwam in dit lijden. Maar gemeente, het ging nog verder. Hij ging in dit lijden ten onder. Jezus weet wat lijden is. Jezus voelt het. Al dat lijden van alle tijden en alle plaatsen, hij heeft het gevoeld en hij voelt het nog. De pijn van die christenen, jong en oud in Irak en in Nigeria. En als het ons zou overkomen, dat voelt hij, zijn lichaam gemeend, zijn kinderen. Hij ziet het, God ziet het. En gemeente, God zal recht spreken. Want wat er nu gebeurt, de Bijbel leert ons, dat is er, maar dat is niet het laatst. We zijn onderweg naar de heerlijkheid. Wij zijn kerk onder het kruis, maar niet met het hoofd omlaag en met de schouders omlaag. Wij zijn kerk onder het kruis, vol van hoop. Paulus, Romeinen 8. Want ik weet, ik ben ervan overtuigd, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Paulus. Paulus die in de gevangenis zit. Die gestenigd is. Die voor dood is achtergelaten. Honger geleden heeft. Dorst. Paulus zegt, het was verschrikkelijk. Maar dat valt helemaal weg. Als ik zie dat heerlijke, die eeuwige verlossing die weldra aan zal breken. Dat is het geloof waarin we kerk zijn. Dat we het niet hier en nu hebben. Maar dat we iets hebben dat niet stuk kan. Dat zelfs de dood niet, zelfs het lijden niet, hoe ernstig ook, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. En zo zijn we kerkgemeente en zo moeten we kerk zijn. En de schrift wekt ons daartoe op, vol verwachting. Al huivert ons hart soms en al huilen we als we zien wat er bij broeders en zusters in de wereld gebeurt. Wij hebben hoop. Weet je bij wie je dat goed merkt? Bij Stefanus, de eerste martelaar. Hij wordt gestenigd door een felle haat tegen de Heer Jezus Christus. En dan ziet hij vlak voor hij sterft, ziet hij de hemel open. En dan ziet hij de Heer Jezus Christus staan. Hij die zat aan de rechterhand van de Vader, hij is gaan staan. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij ziet wat er met zijn geliefd kind Stefanus gebeurt. Hij aanschouwt het. Hij weet alles. De Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader. Met de tekenen van het lijden in zijn handen. Hij weet wat daar gebeurt. En Stefanus ziet hem. En dan bidt hij datzelfde gebed als de Heer Jezus. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Ze hebben het niet door dat ze tegen u en tegen uw heilig kind Jezus in opstand zijn gekomen. Vergeef het hun. Maar gemeente, wat Stefanus daar ziet, dat is dat er meer is dan dit leven. Dat er een uitzicht is over dood en graf heen. Hij ziet Gods goedertierenheid die beter is dan dit leven. Hij ziet het. God houdt zijn kinderen vast in alles. En wat hij nog meer ziet, dat is dat hij de Heer Jezus ziet staan naast de troon van God. Waarop hij zit, die recht zal spreken over levenden en doden. En we merken dan in die open hemel, dat daar de eeuwige gelukzaligheid zal zijn voor wie de Heer Jezus Christus lief kreeg. Ze zullen eenmaal thuis mogen komen. Maar vooral ziet Stefanus daar en wij met hem. Dat er eens een moment komt dat God recht zal spreken. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt waarop gerechtigheid woont. God spreekt recht. En dat betekent als je in de Heer Jezus gelooft, broeder, zuster, gemeente. Wat heb je dan een uitzicht naar die dag van de wederkomst. Maar voor ieder die zich tegen hem heeft verzet. Zal dat een dag worden van grote verschrikking. Als u één ding vanmiddag moet onthouden, dan is dat een woord uit Psalm 92, de rustdagpsalm. Gods vijanden zullen vergaan, allemaal, tot de laatste. God spreekt recht, God zet het recht. Alles wat nu nog zo totaal chaos is en zijn kinderen die kapot gaan, hij zet het recht, want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks, dat wil zeggen alleen door het lijden heen zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Moet je bedenken, dat verschrikkelijke waar we ons vanmiddag mee bezighouden. Petrus zegt, dat zijn maar de eerste druppels. Dat is nog maar de voorbode. Net zoals wij als het gaat onweren op enig moment de donkere lucht zien en weten, nou het gaat spoedig gebeuren. Dat is het lijden van deze tijd. Wat christenen nu overkomt, is maar een voorproefje, een fractie van wat ieder zal treffen die niet gelooft. Of die op eigen manier gelooft. Voor wie Jezus niet alles is geworden. Voor mensen die Jezus hebben verloochend. En dan gaan we niet de wereld inkijken, maar dan houden we het maar bij deze samenkomst. Ook onder ons die de Heer Jezus Christus niet lief kreeg. Wat zal het verschrikkelijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. Als je ervoor gekozen hebt om een heerlijk fijn leven te leiden, weliswaar met kerkgang, maar toch dat het je hier goed gaat. En dat je het evangelie van de vrede van God niet wil horen. En dat je eigenwijs bent. Hun einde zal vreselijk zijn. Maar gemeente, beseft u dan tegelijkertijd waarom ik vandaag gedankt heb voor de zon. Dat de zon nog is opgegaan over bozen en goeden. Dat het vandaag tijd is van Gods genade. Dat Hij zich zal haasten om genadig te zijn. Ieder die zich tot Hem keert. Dat Hij zijn kerk zal zalig maken. En dat goddelozen en zondaren zich vandaag nog mogen bekeren. Er is maar één manier om op de dag van het oordeel te ontkomen. Weet u hoe? Door de naam van Jezus Christus. Hè? Maar dat is toch precies die naam waardoor het lijden komt? Ja, gemeend. Maar het is de naam waardoor je in Gods gericht staande kunt houden, omdat het gericht van God over hem is heen gegaan en hij heeft betaald. En wie bij hem schuilt is veilig. En daarom, gemeente jonge mensen, vertrouw je ziel aan hem toe. Hij is getrouw. Hij faalt niet. Hij houdt het in zijn handen en al begrijp je hem niet. Vertrouw hem toch maar. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. Leg je handen maar in die van hem. Inderdaad, dat bekende gezegde. Hij belooft ons geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst. Door het lijden heen, maar wel naar de heerlijkheid. En ik mag u en jou vanmiddag verkondigen. De Heer in de hemel, hij heeft u daarvoor op het oog. Hij wil dat jij in zijn heerlijkheid komt. Weet je hoe ik dat weet? En dan ga ik er maar vanuit dat u allemaal gedoopt bent. Maar daarom, omdat u gedoopt bent, omdat God u gemerkt heeft. Isis, die merkt ook, die merkt Christen of met de bedoeling dat zij de dood zullen sterven. Maar onze God, hij heeft ons gemerkt met het teken van het water van de doop. Om ons het eeuwige leven te kunnen, te willen en te zullen schenken voor ieder die gelooft. Dat is wat hij zegt vanmiddag. Kom maar bij mij ben je veilig. En inderdaad. In de wereld zul je verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Amen. Wij danken de Heer. Heer onze God, wat bent u groot en wat gaat uw liefde ver. Dat u voor zondaren die buitengesloten waren, de deur hebt geopend naar uw paradijs. En dat u het belooft, ook al moet je hier nog lijden, al vergaat je vlees en je hart, dan ben ik nog je rots en je deel en je eeuwig goed. Heren, wat hebben we nog meer nodig? Als we u mogen kennen, als we u mogen dienen. En heren, tegelijk, als we dat zeggen en belijden, dan kan ons toch die angst omknellen. Dat we bedenken dat we zo gruwelijk moeten lijden. En heren, dan bidden we het u, bewaar ons daarvoor. En als u ons daar niet voor bewaart, sterk ons dan. Geef dat niemand van u zo ver zal komen, dat hij u zal verloochenen. Heer Jezus Christus, geef dat als het lijden komt, dat we ons mogen verblijden en verheugen. Dat we het waardig geacht worden om smaadheid te lijden omwille van uw naam. Heer, we bidden u dat we daar klaar voor zijn als het zo ver komt. En dat u ons in het leven van elke dag geeft dat we u dienen, niet op eigen inzichten vertrouwen, maar gehoorzaam u volg. Heren, we bidden u dat we de kosten mogen overrekenen. Aan de ene kant dat het ons hier op aarde veel lijden zal geven, maar aan de andere kant als we u niet volgen, dat het ons dan een eeuwigheid aan pijn en oordeel geeft. O Heere, we danken u dat u uw oordeel op de Heer Jezus Christus hebt doen neerkomen, opdat wie in hem gelooft vrij uitgaat. Maar geef dan dat we onze beschutting zoeken in het bloed van het Lam. En sterkt u de christenen aan wie we in het bijzonder gedacht hebben, die het nu al meemaken. Houdt u ze vast in uw genade. En wilt u ons zo als uw gemeente samen binden in uw dood. Geef dat we de Heer Jezus Christus nooit uit het oog verliezen. Heilige Geest, maak ons van harte gewillig en bereid om u voortaan te dienen. Geef dat ons geloof levend zal zijn. En ook als dat des te meer de aandacht van Satan opeist, geef dat we des te meer zullen vluchten naar de Heer Jezus Christus. En laat ons dan u eenmaal mogen zien, Heer Jezus, van aangezicht tot aangezicht, op die grote dag, dat de hemel en de aarde vol zullen zijn van het gejuich en gejubel, voor het Lam dat geslacht is, dat staat, en dat wij erbij zijn, jong en oud, met onze gezinnen en kinderen, om met al die volken van de aarde van alle tijden u te prijzen. Want Heere, u bent dat zo waard. Alle lof, alle aanbidding, alle heerlijkheid, alle glorie. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. En Heer, u bent die lof waard van een ieder. U was het al waard in het begin. U bent het vandaag waard en geef dat we erbij zijn. Om het in eeuwigheid u de Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest toe te mogen zingen en te jubelen. En tot die dag, bewaar ons in uw genadige en trouwe hoede. We bidden het u in de vergeving van de zonden. Uit enkel genade om Jezus wil. Amen. U mag de Heere laten zien hoe dankbaar u hem bent voor het evangelie van zijn Zoon in de inzameling van de gaven. En we zingen dan tot slot van Psalm 16 vers 6 dat het pad van het leven door de Heere bekend is en dat hij de liefelijkheden van het zalige hemelleven aan ons wil schenken. Psalm 16 vers 6.
Verhef nu uw hart tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.